De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
Een podcast op onregelmatige basis, waarin we je meenemen op een reis door de vertaalde jeugdliteratuur. Om je te laten zien hoeveel leuks er te ontdekken valt als je met een vertaalbril op naar deze boeken kijkt.
Welkom bij deze derde aflevering van de vertaalzolder. Mijn naam is Anne van Buhl, ik ben lerarenopleider en leesbevorderaar. En bij mij zijn...
Daan Stoffelsen, boekverkoper, recensent.
En?
Eva Wissenburg, literair vertaler, Frans-Nederland.
En zitten we op een zolder?
Nee.
Onze zolder is de kinderkamer en die leent zich erg slecht voor opnames. Dus we zitten in de vertalerskeuken.
Ook mooi. Maar we gaan niet nog een keer die titel aanpassen.
Nee, Eva.
Echt niet?
Ja, we hadden verkoude podcastmakers, dus ik dacht even aan de snotcast. Maar jij had nog iets anders bedacht, Eva.
Ja, de vertaaldetectives.
Wauw.
We waren weer een mysterie op het spoor.
Maar het is opgelost.
Het is opgelost. En dan hebben we ons werk toch als vertaaldetective goed gedaan.
Ja, maar detectives doen hun werk het beste als het gewoon onzichtbaar is.
Op zolder.
Op zolder.
Vooruit.
Nou, over dat vertaalmysterie later meer in een volgende podcast. We gaan het vandaag hebben over de Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Die onlangs is uitgereikt.
Ja, we waren erbij.
We waren er zeker bij.
Ja, als gewoon publiek. Geen jury meer.
Heerlijk.
Ja.
Lekker onderuit gezakt.
Mm-hmm.
Maar we hadden natuurlijk wel stiekem een mening.
Ja, zeker. En Eva en ik hebben ook al voor Filter stukken geschreven over boeken van het afgelopen vertaaljaar. Dus we hadden ons al een beetje ingelezen. We waren heel benieuwd wat de nieuwe jury zou kiezen, op de shortlist zou zetten.
We waren ook wel echt verrast door sommige keuzes. Dat we dachten, goh, wat mooi opgemerkt. Hadden we zelf niet opgemerkt.
Het was sowieso een mooie lijst.
Ja, fantastisch. Ja.
Heel mooi.
Ja, zoals een shortlist hoort te zijn. Hè? Gewoon dit tipje, dit wijstje op bepaalde boeken. Ja, dat is het grote voordeel ten opzichte van prijzen die direct naar de winnaar gaan. Dan, dat is superleuk voor de winnaar. Maar die shortlist is ook een manier om je op boeken te wijzen.
Waren dat dingen waarvan je dacht, dat had er toch echt opgemoeten?
Nou, ik had bijvoorbeeld wel de nieuwe Alice-vertaling verwacht van Robert-Jan Henkes. Ik heb die met heel veel plezier gelezen namelijk. Ik had zelfs voor het eerst, ik heb altijd gedacht, als ik keek naar wat Alice zo mooi maakt, die taalspelletjes en zo, heb ik altijd gedacht, dat is iets voor mij. En ik kwam er nooit echt helemaal in.
Mm-hmm.
Terwijl met deze nieuwe vertaling van Robert-Jan Henkes dacht ik op bepaalde momenten, oh, dat is het. Dat is waarom mensen Alice in Wonderland zo geweldig vinden.
En vind je hem dan in het Nederlands nog beter dan in het Engels?
Nou ja, ik snap het beter dan. Mm-hmm. Kijk, ik kan best wel aardig Engels lezen, maar al die grapjes en kwinkslagen en knipogen, ja, die ontgaan me kennelijk toch te erg als ik het in het Engels lees.
Heb je een voorbeeld van een fragmentje waarin je dacht, dit is zo treffend?
Nou, hier bijvoorbeeld. Het is een stukje waarin het gaat over namen en waarom dingen en dieren en mensen namen hebben. En ik herinnerde me dit stukje van een andere vertaling. Ik heb niet alle vertalingen gelezen hoor, moet ik bekennen. Maar van een andere vertaling en uit het Engels. En hier in het Nederlands had ik voor het eerst het gevoel dat ik in de taal werd getrokken en niet meer zeg maar zelf die vertaalslag hoefde te maken om het te snappen. En dan heb je de waterjuffer. Kijk naar de tak boven je hoofd, zei de mug. Daar zit een water- en vuurjuffer met een lijf van plumpudding, vleugels van hulstblaadjes en als kop een rozijn met blauwe vlammetjes. En wat eet die? Vroeg Alice weer. Kerstpudding en peperkoek, antwoordde de mug. En ze bouwen hun nest in een sok bij de haard. En dan heb je de vlinder, ging Alice verder, toen ze het insect met het brandende hoofd goed bestudeerd had en bij zichzelf had gedacht, misschien vliegen insecten daarom altijd zo graag in brandende kaarsen, omdat ze willen veranderen in een water- en vuurjuffer. Bij je voeten, zei de mug. Alice trok geschrokken haar voeten terug. Kruipt een ham-kaasvlinder. De vleugels zijn dunne plakjes ham, het lijf is een korst en het hoofd is een blokje kaas. En wat eten die? Priklimonade. Alice zag een nieuwe moeilijkheid. En als ze geen priklimonade kunnen vinden, vroeg ze, dan gaan ze dood.
Ah, priklimonade en plumpudding.
Ja.
Fantastisch.
Heel goed. Ik krijg wel zin om de rest ook te lezen.
Ja, toch?
Ja.
Het smaakt letterlijk naar meer.
Mm. Nou ja, we kunnen natuurlijk alleen maar gissen naar de redenen van de jury om dit niet op te nemen.
En de 5 genomineerden waren ook gewoon heel mooi.
Absoluut. Daan, welke genomineerden waren er?
Nou, ik wilde eerst nog eventjes andere titels en vertalers noemen van het afgelopen jaar. Mm-hmm. Een soort longlist, weet je. Dit zijn ook boeken die de moeite waard zijn en ook vertalers die de moeite waard zijn. Maria Postema, de winnaar van vorig jaar, zit dit jaar in de jury. Die had 2 vertalingen van Jason Reynolds. Mm-hmm. De winnaar van winnaars van voorvorig jaar, Liesla Vrijs en Els Dumé Blokke, hebben ook weer een vertaling afgeleverd. Manon Smits en Pieter van der Drift hebben 2 vertalingen van Davide Morosinilto afgeleverd in 2024. Eva heeft iets geschreven voor Filter over een van de genomineerden. Dus daar gaan we het zo wat verder over hebben. Ik heb in dat filternummer het over het boek van Alan Raskin gehad. En dat het spel van Westing, vertaald door Dirk-Jan Arendsman. En dat is een wat ouder boek met hele ingewikkelde puzzels. Dat was blijkbaar heel lastig om te vertalen. Maar ook als lezer, als kritische lezer, is dan echt heel moeilijk om te volgen hoe ze dat gedaan hebben. Maar het is wel echt heel knap gedaan. Dus op vertaalgebied is er nog heel veel meer te genieten in 2024 en vast ook in 2025. Waar de jury van dit jaar op uit is gekomen is Lucy Strange's Het Eiland aan de Rand van de Nacht, vertaald door Aleid van Ekelen-Benders. De Woordrenters van Enrico Galliano, door Henrike Herber vertaald. Het Hart van een Giraf is Ongelooflijk Groot, van Sophie Chanfrault, vertaald door Sophie Kuiper. De Trein van 4/12 van Connie Palmquist, vertaald door Lammy Post Oostenbrink. Beloofd is Beloofd, Kleine Panda's, van Rachel Bright, vertaald door Bette Westra, ons wel bekend. Ja, dat zijn ze. Echt een hele mooie shortlist en heel divers.
Ja. Zullen we de winnaar verklappen?
Ja, die is nu bekend.
Nee, iedereen weet het al.
Ja, zeg het maar.
De Woordredders.
Ja, ik vond dat ook heel leuk bij die uitreiking, dat ja, die vertalers die zitten daar en praten heel onderkoeld over hun vak. Alsof ze niet doorhebben dat het een kunst is, dat ze echt iets groots teweeg brengen. En eerst was de Volwassenprijs en toen kwam die voor de Kinderprijs. En Henrike had haar gezin mee en nou ja, toen duidelijk werd dat zij had gewonnen, en dat was echt pas op het einde van het juryrapport, kwam er echt gejuich van de eerste en tweede rij. Nou, dat was echt fantastisch om mee te maken.
Ja, we zeiden nog tegen elkaar, hadden we dit maar opgenomen.
Ja.
Dat is een mooi geluid.
Zeker. Helaas, gemiste kans.
We leren elke podcast bij. Volgend jaar beter.
Zeker, maar het was leuk om te zien hoe die vertalers inderdaad spraken over hun vak. Heel erg nuchter. Heel alsof het allemaal vanzelfsprekend was. En ja, dat hadden ze eigenlijk wel met elkaar gemeen. Ik vond dat wel opvallend.
Ja, terwijl je merkte ook direct dat ze er echt dat ze enorm bevlogen aan het werk zijn met die teksten. En dat ze er heel ver gaan om er echt iets goeds van te maken.
Absoluut. En er ook echt wel van houden.
Ja.
Jij hebt nu een van de genomineerde boeken voor je liggen. Anna, wil je daar wat over vertellen?
Nou, ik vond het... Ik heb hier voor me... Het hart van een giraf is ongelooflijk groot. En wat meteen opvalt zijn de prachtige illustraties van de zus van de schrijfster, Amanda Chanfrot. En de vertaalster heeft duidelijk heel erg haar best gedaan om de dingen, de magische ja, flora en fauna op die platen op een goede manier te vertalen. En dit is zo'n bladzijde waarin het nou niet op kan met de nieuwe vondsten van nieuwe dieren en planten. Een klein stukje. Er waren bramenpriëlen en mangohagen, seringenvruchten en appelbloemen, vlinderstruiken en kerstbomen, bananenbossen en rhododendrondennen, dropplanten en robijnenloof, plankton-esdorens en papaya-wilgen. Alles bloeide en hing tegelijkertijd vol rijpe vruchten het hele jaar door. En dan krijgen we een stukje verder. Er waren konijnen zonder oren, gestreepte muizen, paarden zo klein als katten en kevers zo groot als cavia's. Om nog maar te zwijgen van de dieren die met geen pen te beschrijven waren, zoals tuimelfluiters en lepelvlegels, varkoenen en viervinvoeters en dieren die niet eens een naam hadden, maar die Vega natekende in haar schetsboek. Ik vond dat zo mooi hoe tekst en beeld hier samenkomen. En hoe ze hier ook gezocht heeft naar ja, nieuwe woorden, nieuwe samenstellingen, ja. Die, waar je een beeld bij kan hebben.
Ja, en de vertaalster vertelde ook hè, dat ze van de auteur had haar geadviseerd om zich vooral te laten leiden door haar eigen taal en de tekeningen. En dan natuurlijk ook nog een band leggen met het zweet. Ja, en het komt allemaal heel natuurlijk samen. Ik vind dat indrukwekkend gedaan.
Het boek is extreem fantasievol, hè? En zij heeft zichzelf ook vrij gevoeld als vertaalster om ja, mee te gaan in haar eigen fantasie. En dus nieuwe fantasienamen te verzinnen.
Ja.
Ja, heel goed gedaan.
Zijn er nog andere vertalingen waar jullie iets over willen zeggen?
Ik heb... ik heb dit jaar de hele shortlist gelezen toen die bekendgemaakt werd. En ik had ook Connie Palmquist's boek gelezen. Dat is meer een novelle. En daar zit het hem vooral in de sfeer. Dat heel sterk is gedaan. De toonzetting, hele korte zinnetjes. En Lucy Strange, vertaald door Aleid van Ekele Benders. Daarin zit de vertaaluitdaging, denk ik, vooral in een aantal anagrammen van de namen van de personages. En de sfeer en het landschap. Mm-hmm. Dat zit bij Lucy Strange en van Ekele Benders eigenlijk altijd wel goed. Dat zijn heerlijke boeken.
Ja, zeker aanraders. Dat is het mooie van deze lijst, hè? Al deze boeken zijn het waard gelezen te worden.
Absoluut.
En ook de winnaar, die we toch ook een verrassende titel in de lijst vonden. Wou je nog een andere titel uitleggen?
Nou, goed dat je het zegt. Ik zou het bijna vergeten, maar ik had de vorige podcast hebben met Bette Westra gebeld en we hebben over haar werk gesproken en daarna ben ik een stuk gaan schrijven voor de site van Filter, tijdschrift over vertalen, over haar Astrid Lindgren vertaling. En toen ik daarmee bezig was, kreeg ik steeds meer respect voor wat ze met die tekst gedaan heeft. Dus ik heb het idee dat ik te streng ben geweest vorige podcast. Dus Bette, sorry. Het is echt fantastisch. Echt heel goed.
Wat maakt dat je dit nu zegt?
Ja, ik kreeg er gewoon spijt van. Ik dacht, dit heeft ze zo knap gedaan. Ze compenseert. Maar het blijft dus voorleesbaar, zingbaar. Dat is haar streven geweest. En eigenlijk blijft bijna alles behouden uit de inhoud van het oorspronkelijke liedje. Het is echt. Ik besloot mijn blog met misschien is het liedje nog wel beter geworden dan het Zweedse. En ja, dus daar, ik heb de vorige podcast gedacht, ja, ik moet kritisch zijn.
Ze verdient meer lof.
Absoluut.
En
absoluut.
Die vermaledijde ten appel, daar hadden we ook nog nieuwe inzichten over.
Ja, inderdaad. Ik zocht er waar, ik kwam het in het Frans tegen en toen ik het opzocht, het Frans, kreeg ik dus als vertaalsuggestie dennappel.
Nou, van de Vandalen.
Van de Vandalen.
Goh.
Ja, wel met nun tussen haakjes. Maar ja, we moeten misschien toch ook iets van onze felheid...
Iets liever zijn. Ja. Ook al vonden al die kinderen dat je gewoon dennenappel moet zeggen.
Ja.
Ja, ik denk dat die variatie misschien dus eruit wordt gesorteerd in onze taal. Ja. Daardoor die kinderen dat gek vinden.
Terwijl variatie juist mooi is, hè?
Precies. En dat is natuurlijk in de beste vertaalde boeken die wij hier tegenkomen, is dat het aantrekkelijkst dat er zoveel verschillende woorden voor dingen zijn. Dus... Ja, goed. Sorry, Bette.
Dan nu naar de winnaar.
Nou, het is... ik vond het verrassend, want ik had dat boek niet eerder opgemerkt. Ik werk in een boekhandel, maar deze was niet voorbij gekomen. Maar gelukkig ziet de jury dan alles. Wat zij zeggen in het juryrapport... De winnaar is een vertaler die alle registers open heeft moeten trekken om een jeugdboek af te leveren dat dankzij haar kunde en vondsten zowel humoristisch, verrassend, overtuigend als ontroerend is. Zoveel vertalige behendigheid verdient in de ogen van de jury ontegenzeggelijk te veel te vertaalprijs voor kinderen en jeugdboeken. Die gaat dan ook naar Henrike Herber voor De Woordredders van Enrico Galliano. En dan moeten jullie nu juichen.
Woehoe!
Na de uitreiking zijn Eva en ik op Henrike afgestapt. Ik vond het toch best spannend dat we bijna vergaten om haar te feliciteren.
En onszelf voor te stellen.
Ja, het was een ongemakkelijk moment. We mochten met haar beeld bellen, dus we hebben haar gesproken. En dat gesprek dat nemen we nu in de podcast op.
En de eerste vraag die jullie stelden was... Of het vertalen van De Woordredders ook een feestje was.
Ja, omdat het lezen ervan zo'n feestje is.
Nou, en dit was haar antwoord.
Dat was het zeker wel. Ja, ja, ja. Want ik wilde dat het echt helemaal zou kloppen. Ook als er dan... Nee, er zitten voortdurend woordgrapjes. Hè? En Galliano maakt voortdurend woordgrapjes. En... Nee, ook bijvoorbeeld heel veel klankdingen. Dan heeft hij het over een werme in erme. Dat is zoiets als een weerloze worm. Maar als je weerloos en worm, dat allitereert wel lekker. Maar ik dacht, dat rijmt nog niet genoeg. Dus toen had ik, daar heb ik Murve Smurf van gemaakt. En,
Ja. Want dat zitten we ook eigenlijk naar vragen.
Ja. Ja, want weerloos en Murf, ja, dat is niet helemaal hetzelfde, maar het ligt een beetje, je kunt er een beetje hetzelfde mee doen, hè. En omdat het zo lekker rijmde, heb ik dat erin gestopt, ja.
Ik zal even de proloog voorlezen, dan krijg je meteen een goede indruk van het boek en waar het om gaat. De proloog heet Fnaas. Even een voorbeeldje. Weet jij wat een fnaas is? Nee, natuurlijk weet je dat niet. En raad eens hoe dat komt. Omdat het een van de woorden is die ik nog niet heb kunnen redden. Echt niet zo makkelijk hoor, woorden redden. Vooral niet als je 12 bent zoals ik. Afijn. Fnaas. Zelfstandig naamwoord. Enkelvoud. Het is dat propje stof en ander spul dat soms een soort balletje vormt in je navel. Tot een tijdje terug wist iedereen hoe het heette. Dan poerde je met je vinger in je navel en dacht, wat goor, een fnaas. Of wat grappig, een fnaas, daar kan ik mee spelen. Ik hoor bij die tweede categorie. Ik speelde altijd met mijn fnaasjes. Soms raakte ik er zelfs aan gehecht, gaf ik zijn namen. De laatste? Tessa. Aardig, beetje snel kwaad, maar we hadden het leuk samen. Anyway, fnaas, zei ik. Ooit bestond dat woord. Toen op een dag, poef. Ik word wakker En als ik tegen iemand fnaas zeg, kijkt diegene me helemaal vreemd aan en zegt, wat? Woorden zijn aan het verdwijnen, allemaal, één voor één. En daarom heb jij geen flauw idee meer wat orenwoed is, of labberlottig, of wat zuurmuilen zijn. Allemaal woorden die ooit iets betekenen, en ik ben de enige die ze nog kent.
Tja.
Dan weet je meteen wat er op het spel staat.
Ja, precies.
Wat is ons opgevallen aan de woordredders?
Dat het een heel mooie balans heeft tussen die ouderwetse woorden die je eigenlijk van je het jammer kan vinden dat ze verdwijnen. En ook zo'n Engels woordje ertussendoor, zo anyway. Dus eigenlijk taalvernieuwing, taalbehoud. En ook gewoon het plezier van met taal bezig zijn. Dus ik vond dat heel aanstekelijk.
Want in de grote vriendelijke podcast werd over dit boek gezegd, het is voor een bepaald soort publiek lezers. Het is een beetje leven van een loser-achtig. Tegelijkertijd kun je daar van alles op aanmerken, want het heeft veel meer in zich dan een leven van een loser-verhaal. Het heeft bijna iets activistisch. En als ik kijk naar mijn werkcontext, zou je dit heel goed kunnen gebruiken voor een les taalbeschouwing. Leven van een loser zeker niet. Nee, maar je zou gaan kunnen, ja, de herkomst van die woorden, zoals orenwoed, kunnen gaan achterhalen met je klas. Ik zie het helemaal voor me. Kon je bij Hadewig uit? Nou, mooi meegenomen, toch?
Ja, en het gaat natuurlijk ook over waarom het zo belangrijk is dat die woorden er zouden blijven. En dat lijkt me een belangrijke vraag om te stellen. Het is een heel wezenlijke vraag.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En het is inderdaad wel dat de plaatjes zijn heel cartoonesk. En een beetje grof bijna. En de plot is af en toe een beetje traag. En het is af en toe een beetje melig. Maar wat op het spel staat, is de taal. En dat lijkt me heerlijk voor een vertaler om daar mee om te gaan. Voor een lezer is het ook, het is echt verrijkend. Het is echt een rijke taal.
En weet je waar het me aan deed denken? Dat maakte het heel realistisch en tastbaar. Ik heb heel vaak, als ik een berichtje stuur op mijn telefoon, dat ik dan een woord intik. En dat autocorrect dat woord niet herkent en er gewoon iets anders van maakt. En dan herstel je het en dan verandert hij het weer. Net zolang totdat je denkt, nou dan gebruik ik die woorden toch maar niet meer, want het, ja, dat is zo'n gedoe. Dan moet ik ze eerst 3 keer veranderen voordat mijn telefoon het oppikt. Maar het is dus een heel realistisch. Het is niet totaal verzonnen. Het is gewoon aan de hand.
Onze telefoons dragen bij aan de verarming van ons.
Van ons taalgebruik.
Mentale lexicon.
Ja.
Verschrikkelijk.
En in dit boek is het dus, misschien is dat wel handig om eventjes toe te lichten. En er is een slechterik die ervoor zorgt dat allerlei redelijk normale woorden, raam, mier, verdwijnen uit onze taal. En parallel daaraan worden de volwassenen grijzer en saaier en slomer.
Voorovergebogen, denk ik ook niet toevallig.
Nee, dus dat een soort depressie die samengaat met een taalverarming. En onze hoofdpersoon Samu gaat met zijn beste vriend en een meisje dat hij heel leuk vindt, daartegen in en wordt door een vrouwtje, een beetje een eng mens, die vroeger juf is geweest, gemobiliseerd om de taalverarming tegen te gaan. Een geheim genootschap worden ze, dat overal woorden gaat opschrijven. En in de loop van het boek komen ze erachter wie het heeft gedaan. Dat is een bekende. En het komt goed.
Het komt goed. Pfiouw.
Ja.
Ja, behalve dus fnaas en orenwoed. Daar moeten we nog aan werken.
Ja.
Bij deze.
Fnaas en orenwoed, dat zullen de laatste woorden zijn in deze podcast. Zet jezelf schrap.
Ja, en we hebben haar dus ook gevraagd hoe ze die woorden heeft gevonden. Want bijvoorbeeld fnaas staat inderdaad niet meer in de online vandalen.
Ja. Nou, ik wil eerst, ik heb daar heel lang over gedaan. Want hier in dit geval gebruikt Galliano een woord dat niet bestaat. Echt niet bestaat. Dus zonder enige achtergrond. Dus hij verzint een woord. Maar ik dacht, ja, dat kan niet helemaal kloppen. Want het woord moet wel terug te vinden zijn in, dat zegt hij zelf, in papieren woordenboeken. Dus dan kan het niet zo zijn dat het daaruit is gevallen of zo. Of,
heb je daar ook op aangesproken?
Daarover hebben we overlegd. En hij vond het eigenlijk wel heel leuk als ik die echte vergeetwoorden zou gebruiken, zei hij. Dus ik ben gaan zoeken naar in oude woordenlijsten gewoon. Om iets te vinden dat te maken had met stof of zo. En toen kwam ik opeens op Vlaas. Het duurde, maar ik kwam dat tegen. Dat is dus stof. En ik dacht, dat past en dat klinkt mooi.
Want het is ook inderdaad grappig, want ik zocht het net op in mijn Van Dalen online, maar daar staat het dus niet. Maar
nee.
In het onvolprezen juiste woord kwam ik wel fnazel tegen.
Oh, fantastisch.
Eigenlijk, dat vind ik dus het toffe aan deze vertaling, gaat Herbert daarmee een stap verder dan Galliano. Die heeft een onzinwoord gebruikt en zij besluit om een echt ooit bestaand woord daarin te zetten. Dus wij vroegen haar, voel je jezelf ook een woordredder?
Ja, ik vind dat wel heel leuk. Om het idee dat nu kinderen van tussen de 10 en de 14 dit boek lezen en dan misschien bedenken, fnaas of labberlottig. Wie weet... Vergeten ze het niet? Of wie weet, gaan ze zich dat herinneren? En denken ze er nog eens aan terug, aan het verhaal? Dus in die zin, ja, vind ik het leuk omdat er... Het gaf me wel een extra, bijna een kick of zo, om die woorden erin te vlechten.
Ja, en de filtervertaalprijs wordt ook meestal uitgereikt aan een boek waarin een heel duidelijke vertaaluitdaging zat. Dat was in dit boek duidelijk aan de orde. En we hebben haar ook gevraagd wat voor haar de grootste uitdaging was.
Tja. Ja.
Het duurde heel lang voordat ik dat geheim schrift of dat... die zinnetjes met die boodschap, hè, van samen kom hier, zoiets is het. En uiteindelijk heb ik allemaal zinnen in stukjes geknipt, letterlijk. Dus stukjes papier en ben ik gaan schuiven. En ik dacht, ik kom er niet uit, het gaat niet lukken. Maar gaandeweg. Ik heb het ook meegenomen naar op vakantie en zo. En toen ben ik eruit gekomen, ja.
Nou ja. Wat ik dus heel tof vind aan wat ze hier zegt, wat ze hier uitlegt over dat vertaalprobleem, is dat het gewoon fysiek wordt, dat ze gewoon gaat schuiven met papiertjes. Weet je, in een tijd waarin we vertalers voor ons zien op een zolder achter een laptop, het is echt iets in de fysieke ruimte.
Ja, soms werkt dat ook gewoon heel erg goed om het concreet te maken. Om je brein even op andere gedachten te brengen.
Dus creatief denken.
Mm. Ja, absoluut. Ja, het is echt een meer dan een vak, meer dan een ambacht, laat ik het zo zeggen. In die vertaling zag ik, ik heb ook het Italiaans erbij gepakt. En er waren een paar momenten dat ik dacht, oh, dit is gewoon echt beter dan het Italiaans. Nou, dat vind ik echt superleuk. Dat oude omaatje loopt rond met een vogel. En dat is die noemt hij Papa Corvo. Papa Kraai. En hij zegt ook, het is een soort papegaai. Papa Kraai vind ik dan toch nog veel mooier dan Papa Corvo. En in het boek zitten ook momenten, daar gebruikt hij een moeilijk woordje. Je had er een heel rijtje van, Anna.
Ja, wandaden opbiechten. Overpeinzingen. Wat hebben we hier nog? We hebben karakter getoond en toewijding.
Ja, precies.
Onbetwistbare vastberadenheid.
Ja, fantastisch. Nou, en sommige van die woorden, die ligt hij dus uit met een soort woordenboek betekenisje, in een kader. Eentje is discrepanties. En dat ligt hij dan in dat woordenboekstukje uit van discrepanze lijkt, dat klinkt op panze. Panze is buiken. En Rieke kiest ervoor om precies dat woord te nemen, discrepanties, en dan te zeggen het rijmt op meivakanties. Nou, dat is precies hetzelfde ritme en of, nou ja, hetzelfde hoeveelheid lettergrepen. Nou, dat vind ik echt heel erg geslaagd. En wat ik ook heel erg grappig is, vind, er zit een moment in dat het over onzin gaat. In het Italiaans gebruikt Galliano vanvera. Dat is, legt hij dan in het woordenboekstukje uit, een eivormig voorwerp dat Venetiaanse edelen bij hun billen plaatsten om scheten te dempen. In het Nederlands gebruikt Henrike Herber flauwekul. Nou, ik ga even citeren. Ik heb iets heel geinigs ontdekt over flauwekul toen ik het woord opzocht in het woordenboek. Kul komt van het Latijnse culeus, wat leren zak of scrotum of wel balzak betekent. Vroeger droegen mannen een kul in plaats van een onderbroek en hoe gevulder de kul, hoe stoerder dat was. Als je iets flauwekul vindt, zeg maar onzin, dan zeg je dus eigenlijk slappe zak. Ik vind dat echt zo leuk.
Dit wil je toch weten over woorden?
Ja.
En je kan hier elke dag je les mee beginnen als je leraar in groep 7 bent, volgens mij.
Fantastisch. Met dit boek, ja.
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 En soms zijn het ook gewoon heel subtiel mooie woorden, zoals vraagzaam. En dan vraagt de, dat is dan, want er zitten ook nog weer neologismen in, dat ook nog eens een keer.
Ja, in het Italiaans dus ook, dit is domandosa. Dat is heel goed te herleiden naar domandare vragen, maar het bestaat niet.
Nee, de hoofdpersoon zegt dan ook, bestaat vraagzaam? Ik denk het niet. Maar Rachel was het, zeker weten. We zijn er nog niet helemaal over uit hoe we Rachel moeten uitspreken.
Ja, of Gagel, of Rachel.
Mag allemaal.
Oh.
Maar vraagzaam, heel mooi.
Leuk woord.
Heb jij een vraagzame dochter?
Ik heb een heel vraagzame dochter.
We vroegen aan Henrike ook waar ze zelf het meest blij mee is. Met welke vertaaloplossing.
Ik vond Messy Bessie wel leuk. Ja, de naam van de oude dame die in het Italiaans Nonna Squee heet. En Nonna is oma en Squee is afkorting van Squilibrata. Onevenwicht, een beetje. Ja, dat zou je ook vreemd kunnen, als vreemd kunnen vertalen. En ik zat heel erg met dat oma. Ik kwam maar niet zo. Ik heb allerlei varianten geprobeerd. Maar die bekte allemaal niet lekker. En er moest ook een grapje zijn met Squee als afkorting van Squisita. Dat overheerlijk betekent. En dat zij dat dan juist niet is. Hè? Dus, en toen dacht ik, die oude dame loopt altijd rond met allemaal tassen. En ze is wat rommelig. En toen dacht ik opeens, oh ja, nou, het is een oude dame. Dat kan een besje zijn, hè? Bes. Ja, en toen kwam ik aan Messy Bessie. En daar was ik wel blij mee. Of soms voel je dat, hè? Als ergens hangt het in de lucht of zo. En dan valt het op zijn plek, zoiets. Ik denk ook altijd dat er ergens de perfecte zin of zo. Die hangt ergens en je voelt het. Je voelt het als hij klikt of zo. Zoiets. Dat heb ik altijd. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Als,
ja, of tenminste. Ja, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Maar ik heb ook heel vaak dat je dan heel kleine dingetjes nog verschuift en zo. En dat je zelf eigenlijk helemaal niet precies weet wat dan het verschil maakt. Jezelf rationeel kunnen aanwijzen. En toch valt er dan ineens van alles op zijn plek.
Ja.
Grappig, jongens, dat klinkt toch een beetje zweverig allemaal.
Ja, maar zo is het.
Ja, okay. Zo is het wel. Voor mijn gevoel is het dat wel ook. Ja, grappig.
Ja, nou ja, tenminste, ja, soms vertaal je, tenminste ik vertaal soms met mijn verstand. En soms een stukje met een soort van, ja, iets wat ik dan maar even laat gaan, wat ik niet precies kan vastgrijpen.
Ja, ja, ja. Iets als intuïtie is het toch ook. Je taalgevoel en je... Hè? Ja.
Ik vond het echt een heel interessant onderdeel van dit gesprek. Want voor mij gaat wat Henrike zegt en wat jij zegt, Eva, over dat vertalen niet exacte wetenschap is. Dit gaat over dat vlak tussen ambacht en kunst. Althans, waar een kunstenaar ook mee bezig is. Met creativiteit, met intuïtie. En dat vond ik heel mooi om van haar te horen en van jou.
Ja, en soms maar een pad durven volgen waarvan je niet weet waar het toe leidt. En ik vind het altijd moeilijk om hier woorden aan te geven. Omdat ik heel vaak, als ik dan achteraf naar zo'n vertaling kijk, wel een analyse erop los kan laten en misschien wel dingen vast kan pinnen. Maar op het moment zelf, tijdens het vertalen, moet je dat soms eventjes uitschakelen om ergens te komen. Wat misschien wel een soort musicaliteit is, wat ik ook wel bij Henrike vind passen. Hè? Dat muzikale merk je ook in de vertaling.
En daardoor leest hij misschien zo lekker.
Ja.
Ik vind ook nog wel een punt, weet je, je hebt ook wel de ruimte even om die intuïtie te volgen, omdat je het niet helemaal alleen doet. We moeten daar een volgende podcast misschien nog wat verder op ingaan, maar er zijn altijd meelezers in je eigen netwerk, maar ook van uitgeverijen. Dat is Henrike heeft die vertaalster naar het Italiaans bijvoorbeeld. Dus er kijkt altijd wel iemand mee. Het is af, maar het is geen volmaakt product. Nee, dat is niet mooi gezegd. Ik bedoel...
Het is een levend product.
Het is een levend product. En levend vind ik eigenlijk wel een hele mooie term voor iets wat talig is, wat continu in beweging is. En daar gaat de woordredders natuurlijk ook over.
Orenwoed.
Orenwoed.
Fnaas.
Bedankt, jury van de Filter Vertaalprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur, om deze vertaling te bekronen, waardoor wij al deze woorden weer levend gaan maken. Stapels van dit boek inslaan en in de boekhandel leggen, Daan.
Ja, en, komt in orde.
Over alle scholen verspreiden.
Over alle scholen verspreiden, lesjes taalbeschouwing aankoppelen. En dan zijn we een beetje rijker geworden met elkaar.
Yes.
En bedankt Henrike dus. Ja. Henrike Herber.
Henrike Herber, vertaler, winnaar van de Filter Vertaalprijs voor Kinder- en Jeugdboeken 2025.
Tot de volgende zolder.
Tot de volgende zolder.
Jongens, we zijn iets vergeten te bespreken. De grote vriendelijke 100. Moeten we niet een stemoproep doen? In 2024 was iets meer dan een kwart van de lijst van favoriete kinderboeken aller tijden vertaald. Davide Morosinotto stond ertussen met de allergrootste, Astrid Lindgren natuurlijk, 4 maal, Roald Dahl, 3 maal, J.K. Rowling, 2 maal, Jean-Claude Moulevard, Jason Reynolds, Michael Ende. Dat is niet representatief voor de markt. Van de boeken die ingezonden worden voor de griffels en percelen is zo'n beetje 1/3 vertaald. En ik ben ervan overtuigd dat de totale productie nog wel hoger ligt. Dus, mijn stemoproep voor de grote vriendelijke 100, zet 2 vertaalde boeken op je lijstje. Ik ga voor een Morosinotto, denk ik. Het horloge. En voor Lucy Strange. Niet het eiland aan de rand van de nacht, maar ons kasteel aan zee. Succes.